De Vader en de Zoon. En als subtitel is het De Vader en de Zoon in de gemeente. En dat betekent ook dat het nu in onze tijd moet worden gezien, geproefd of beleefd. Daar gaat het over. Er is dus verschil tussen de Vader en de Zoon, maar dat hadden we al een paar keer willen uitleggen in elk geval. Ik heb geprobeerd om het uit te leggen. Het is moeilijk voor ons, omdat je spreekt van een en denkt over een drie-enige God. Drie in één en toch één, maar ook onderscheiden in Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat zijn wel bekende termen binnen het christelijk geloof, maar makkelijk om te begrijpen is het niet. Want hoe moet je dat precies duiden? En er zijn woorden gebruikt van een vader en een zoon, en dat gaat dan nog, dat kun je nog een beetje voor je geest houden, maar de geest is al wat moeilijker. Dat is in de taal van de Bijbel de Heilige Geest, die Heilige Geest die gegeven is, die geschonken is, om ons de dingen van God duidelijk te maken, te laten begrijpen. En heel precies, de Heer Jezus zegt dat de Heilige Geest uit dat wat van de Heer Jezus is, zal nemen en het ons zal gaan verkondigen. Dat betekent dat de Heilige Geest uit de volheid, uit de mooiigheid, uit de schatten van de Heer Jezus zelf, ons gaat meedelen. Dat geloven we ook. En die Heilige Geest moet je hebben. Dat heeft niet te maken met een kerkelijke kleur. Dat heeft te maken met leven, met wedergeboorte, met nieuw leven, met een nieuw begin. En dat nieuwe begin krijg je als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het evangelie van je behoudenis wordt verteld, wordt uitgedragen, per brief, per boek, per film. Vul maar in. Maar je moet het wel aannemen. Allen die het aangenomen hebben, die het naar zich toegehaald hebben, die daar dankjewel voor zeiden, die zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Want God heeft daar een onderpand in gegeven. Zo zegt de Bijbel dat woord onderpand. En dat betekent dat het een voorschot is. Een onderpand is altijd een soort voorschot. Zo zeker als ik dit geef, zo zeker zal ik de rest betalen. Of zo zeker als je dit hebt nu al, dan krijg je de rest ook. Dus het woord onderpand is niet zo vreemd voor ons. Maar de Heilige Geest in ons is een voorschot op wat we straks gaan beleven. En de vraag is natuurlijk, wat zullen we dan straks gaan beleven? Nou, geen stemmingmakerij of stemmingen van politieke aard. Daar geloof ik helemaal niets in. Het is wel in Nederland en ik laat het helemaal los. Maar het houdt je toch bezig. Je hoort dit en je ziet dit. Maar wat we wel mogen beleven is dat de Heer Jezus zegt, de Vader zoekt uiteindelijk aanbidders. En dat is ook een term die we makkelijk overnemen en misschien wel uiten. En dan gaan we het toch alweer over onszelf hebben. Dat komt heel vaak voor. Ook in je eigen denken. Bij aanbidding mag je dus echt uitgaan van de gedachte dat wij de Vader dan iets bijzonders gaan vertellen over de Heer Jezus. Want de enige die telt voor God de Vader, dat is de Heer Jezus. En jij, als je in hem bent. De Vader zoekt aanbidders. Dat zei de Heer Jezus tegen een Samaritaanse vrouw. U vindt dat in Johannes 4. We zeiden ze pas in een gesprek, het hele evangelie van Johannes is één lijn profetie, van het begin tot het eind. Niet zo'n makkelijke stelling, maar het is wel heel apart. Als je ziet wat er gebeurt, dan kun je dat ook best naar je toe halen. Die heidense vrouw, die Samaritaanse vrouw, hoort van de Heer Jezus en mag gaan drinken van hem. Niet uit die bron waar ze naartoe moest, maar van die nieuwe bron. Maar zij hoort de Heer Jezus zeggen, de Vader zoekt aanbidders. En dat is een hele unieke. De Vader en de Zoon werken samen. Ik heb dat vaker geciteerd in verbinding met ons onderwerp. De zoon kan niets doen van zichzelf, Johannes 5, tenzij hij het de vader ziet doen. Ik en de vader zijn één. Ik ben niet, andere teksten hoor, ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Vlak voor het kruis zegt de Heer Jezus dat. Ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Als de Heer Jezus niets kan doen, tenzij hij het de vader ziet doen, dan moet u zich maar eens verplaatsen naar het kruis waar de Heer Jezus hangt. Wie hangt er dan? Ja, u zegt de Heer Jezus. Ik zeg het ook hoor met u, voor 100%. Maar je kunt ook niet zeggen dat de vader daar niet bij is, dat de vader op grote afstand zou staan. Hij is er echt in betrokken, één in wezen, dat lied van zo pas werd gezongen, één in wezen zijn ze. En toch verschillend. Want de zoon heeft het werk willen doen en de vader was er ook in betrokken. Ten derde zegt de Bijbel in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 9, dat de Heer Jezus zich door de eeuwige geest vlekkeloos aan God heeft offerd. Vader, zoon en geest bij het kruis. Je vindt ze alle drie terug. Het is dus te makkelijk om te zeggen, nou dat was Jezus. Meestal zeggen ze dat dan zo, zonder Heer Jezus, maar laat maar los. En dan hebben ze het over God. En soms zeggen ze onze Vader die in de hemelen zijt. Nou ja, dat is ook een algemene term, daar kun je ook alle kanten mee op. Goed gebed hoor, want het zijn woorden uit de schrift. Dus ga niet denken dat dat niet zo belangrijk is. Het is heel belangrijk. Want geen enkel woord is onbelangrijk uit de schrift. Niks. Dat zal ook vanavond blijken. Nu hebben we dat een beetje in mootjes geknipt. En we zijn dus nu toe aan de Heer Jezus en de Vader. Die ook in de gemeente vandaag, maar ook in de bijeenkomst van de gemeente vandaag aanwezig zijn. Dus nog een keer, de vader zoekt aanbidders. Maar de Heer Jezus zegt ook, als je doet wat ik wil, Johannes 14, dan zullen de vader en ik bij je komen en woning bij jou maken. Dat betekent dat er nu ook in je persoonlijk geloofsleven iets kan zijn van de vader en de zoon. De Heer Jezus wil in je hart wonen. Het oude lied, kom in mijn hart, Heer Jezus. Hij wil er wonen. De brief aan de Colossenzen zegt ook Christus in u, de hoop van de heerlijkheid. De Heer Jezus woont, nadat je ging geloven, in jou. En de Heilige Geest woont in jou. En als je doet wat hij wil, dan komt de Vader er ook nog bij. In jou. Dus die drie, die zo moeilijk te duiden zijn, wonen alle drie in het hart van een gelovige. En dan mag je de vraag stellen, wat doen ze daar dan? Wat heeft dat voor uitwerking? Nou, schitterend. Heel veel. De Vader en de Zoon in de gemeente. Ik wil je nu graag iets voorlezen uit Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Ik zal het vanaf het begin lezen in de herziene Statenvertaling. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, daar komen de Vader en de Zoon al binnenstappen. In de gemeente, dat is ons onderwerp. Maar die hebben het net al gelezen. Genade en vrede en van de Heer Jezus, ze komen zo bij jou, bij ons binnen. En dan gaat het verder in vers 3. Gezegend of hooggeloofd of bijzonder geprezen, dat is hetzelfde woord. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Vader en Zoon, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Niet met een stukje, een kaveltje om een nieuw huisje op te bouwen, maar wel met hemelse geestelijke zegeningen. En dan komt vers 4, en dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, de Vader, in hem, in de Heer Jezus, Vader en Zoon in de gemeente, in hem uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, de Vader heeft zich dat voorgenomen, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in die geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend te maken, om in de bedeling van de volheid van de tijden, dat moet nog komen, alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn ook wij een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem, die alles dingen werkt, op die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden, dat waren de gelovigen die uit de Joodse families kwamen, dus Paulus en Petrus en zo. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dat waren de heidenen, Efeze, ligt in Turkije. In hem bent u dus, toen u dat gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, en tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom ook, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, voor alle duidelijkheid, dat is dus de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van de Heer Jezus. Dus de Vader en de Zoon in de gemeente. Nou, je ziet het bijna in iedere tekst terug. Als je een beetje rustig leest, dan komt dat veelvuldig voor. Komt helemaal naar je toe. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En ik sla aan het eind nog iets. Vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, van de Heer Jezus, en heeft hem als hoofd over alle dingen, dat is de Heer Jezus, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, en de volheid van hem, de completering van hem, de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Tot zover eerst het lezen van de schrift. Een enorme opsomming. En ik weet het, het is niet het makkelijkste stukje tekst uit de Bijbel. Er zijn makkelijke stukjes misschien. Maar het is wel een van de allermooiste en de allerhoogste stukjes. Wij noemen de brief aan de Efeziërs vaak een landbrief. Maar dat is een beetje een moeilijke taal. Er zijn woestijnbrieven, de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld. En daar gaat het altijd over onze wandel. En over wat er mis kan gaan en wat er mis is en wat ik nog verkeerd doe. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Enfin, je moet door die hele prut van Nederland en Europa heen. En er komt van alles op de werkvloer. En er gaat in de familieverbanden wel eens iets niet goed. Landbrieven is de dingen van de Heer, van de hemel. Toen de Israël door de woestijn was heen getrokken, kwamen ze in het land van Gods zegeningen. Dus dan heb je niet meer die woestijnervaringen, waar we het allemaal moeilijk mee hebben. En die zijn er nog steeds hoor, we zijn in de woestijn ook. Maar we hebben ook de landbrieven, de woestijnbrieven, die ons helpen om door de woestijn te komen, door de moeilijke dingen heen. En we hebben de landbrieven om ons in ons eigen leven te laten genieten van wat het land te bieden heeft. Namelijk overvloeiend van melk en honing was toen de term van vroeger. Ze kwamen uit de woestijn, door de Jordaan, in het land. En daar hebben zij genoten van wat God daar gaf. Er was ook strijd in het land. Daarom is in de brief van de Efeziërs de wapenrusting nodig aan het eind van ditzelfde boekje. Dat gaat niet zonder strijd gepaard. Maar landbrieven, dat betekent dat u in de zegensfeer komt. Dus niet meer met manna genoegen moet nemen. Dat was in de woestijn, elke morgen lag het er. Je moest het wel opzoeken, maar het was er wel. En een stroom van water ging ook met je mee. Maar God zorgde ervoor. En er was soms ook nog een beetje vlees. Kwakkels en andere vogels kwamen zo nu en dan voorbij vliegen. Ik zeg het maar even plastisch, maar zo ging het wel ongeveer. En je kon dus genieten. Maar in het land, dat was overvloeiend van melk en van honing. Dat was zoetigheid en dat was voedsel. Die brief aan de Efeziërs is zo'n landbrief. Colossensebrieven ook hoor. En het eerste hoofdstuk van Efeze is prachtig. Het eerste hoofdstuk van Colosse is prachtig. Het eerste hoofdstuk van Hebreeën is prachtig. Het eerste hoofdstuk van Johannes is prachtig. Heel merkwaardig. Hè? Dat het is steeds eerste hoofdstuk. Ze beginnen gelijk zo hooggestemd. Heel bijzonder. Van bovenaf. En wat staat hier nu? Hier staat dat de gemeente niet zomaar een soort sociale club is. Had ook een politieke kleur kunnen zijn of zo, een beetje van zo'n groen-rechts of zo, weet je wel. Zo zal het dan ongeveer geweest moeten zijn, in mijn beleving. Maar goed, vergeet dat maar. Het is dus niet een soort politieke stroming. Het is niet een soort hobbyclub. Het is heel wat anders. De gemeente, broeders en zusters, en dat is zo moeilijk vandaag te stappen en te behappen. Is al gezien voor Adam en Eva er waren. Nou, ga dat maar aan de buurman vertellen, zei je, gaatje. De deugd is niet. Je moet je even laten nakijken. Paasafdeling van het ziekenhuis. En dan daar hebben ze wel een paar slaappillen voor je. Nou, weer zo'n stom ding. Maar die kant gaat het op. Het is zo moeilijk om nu te vertellen dat de schrift zegt dat de gemeente die is ontstaan op diezelfde Pinksterdag, waar de Heilige Geest werd uitgestort, dat die gemeente het lichaam van Christus is, komt in deze brief, maar ook in andere brieven heel sterk naar voren, door de Geest die in u kwam, nadat u tot geloof kwam, door de Geest, als onderpand gegeven, bent u aan het lichaam gevoegd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Er is heel veel over te doen, wat het dan wel is en hoe het dan moet en dat er een spektakel moet komen of er moeten tekenen komen. Ik laat het helemaal geparkeerd staan. Ik wil alleen zeggen dat de Bijbel zegt dat u door de Geest toegevoegd bent aan het lichaam. Dan hoort u bij hem, het lichaam van Christus. Maar die gemeente die zo is ontstaan in de nieuwe tijd, in onze tijd, die tijd gaat nog steeds door, dat is dus in de tijd, is een heel bijzonder gezelschap. God heeft zich aanvankelijk bediend van individuelen, Adam, Eva, Enos en nog een aantal. Toen, na Noach, van een groep, dat ging weer niet goed. De torenbouw van Babel kwam na Noach, notabene hoor. Dus er was dan de zondvloed al geweest. Dat is een enorme catastrofe geweest. Maar dat heeft ook niet alles weggenomen. Dat komt weer terug, want die mensen zijn nog steeds hetzelfde. En dan krijg je dat Abraham uit Ur der Chaldeeën wordt geroepen. En God bedient zich van Abraham. En maakt hem tot een werktuig en heeft gezegd dat ook volkeren gezegend zullen zijn met de zegen die Abraham zou krijgen. En het volk Israël ontstaan. En dat is de hele Bijbel door terug te vinden. Daar hebben wij onze Bijbel aan te danken. Aan iemand uit dat volk Israël, Mozes. Die voor een deel. En de profeten zijn daar geweest. Die hebben daar gesproken. En die hebben daar op die zegeningen gewezen. Maar uiteindelijk heeft dat volk Israël een keus gekregen. Om de Heer Jezus aan te nemen. Ik had daar een gesprekje over vanavond bij het eten met Gert en misschien nog iemand die er vlakbij zat, over de prijs die hij waard geacht werd. In Zacharia 11, in het Oude Testament, moeilijke profeet misschien, maar hoofdstuk 11 wordt gevraagd, wat is dan de waarde van de Heer Jezus? Waarop ben ik dan geschat geworden? Nou, 30 zilverstukken staat daar. U denkt, ja, Judas, maar ja, dat is 400 jaar later, komt Judas, en die krijgt 30 zilverstukken om de Heer Jezus te verraden. Maar dat stond in Zacharia 11 al. Ik vind het zo stom van die hoge priesters en die schriftgeleerden, dat ze die tekst toen niet paraat hadden, toen ze die 30, dat er niet één belletje zou gaan rinkelen van, zijn wij nu stom of wat gaat er gebeuren? Dat wij diezelfde 30 zilverstukken ineens als beloning. En ook nog dat Judas, nadat hij ontdekte, ik heb het niet goed gedaan, dit in de tempel gooit. Maar dat staat in Zacharia 11. Hij wierp dat in het heiligdom. En ook nog dat hij die 30 zilverstukken dan oprapen. Staat in Zacharia 11 allemaal hoor, allemaal. Huiswerk voor vannacht om 3 uur. Echt, probeer het maar eens. Ze hebben die 30 zilverstukken op bij elkaar geraapt en ze hebben gezegd, ja, we kunnen dat niet weer in die offerkist doen, dat is taal uit het Nieuwe Testament, maar we kopen daar de akker van de pottenbakker voor. Nieuwe Testament, Matteüs 27. Maar het staat ook in Zacharia 11, ook al. Dus die hele ontwikkeling van Judas, van het geld en van het in de tempel teruggooien en van het kopen van die akker van de pottenbakker, was voorzegd. Ik zei laatst ergens, misschien is dat wel de reden waarom de overpriesters en schriftgeleerden die Zacharia hebben vermoord. Die hebben hem vermoord. De Heer Jezus vertelt dat. Hè? In een van de vele toespraken. Het bloed van Abel en het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, dat is die Zacharia. Die vermoord werd tussen het altaar en het tempelhuis. Ze hebben misschien dat hele profetische woord van Zacharia genegeerd, denk ik. Maar de Bijbel zegt, ik ben eigenlijk door hen geschat voor 30 zilverstukken. Nou, ik weet niet of je ooit Leviticus allemaal... Ik wil niet examen afnemen, dat bedoel ik niet. Maar er staat dus, als je dan een slaaf verkoopt, dan is er een verschil in prijs. Een jongeling, dat was 30 zilverstukken, een jonge venno. Maar een echte knecht was 50 zilverstukken. Dus ze hebben nog afgedongen ook. Dat bedoelt de Bijbel. Uw inschatting is fout. En het gevolg is een dodenakker. Ik zei dat trof me zo. Die pottenbakker die gaat klei of leem gebruiken voor het maken van aardewerk. Duidelijk. En dat graaft hij uit van zo'n stuk grond. En als hij uitgeput is, zo'n grondstuk, als hij uitgegraven is, als er niks meer is, dan verkoopt hij dat. Want dan kan hij zijn behandeltje ook wel stoppen. Dus dan moet hij een ander stukje grond kopen. Dus hij verkoopt de akker van de pottenbakker, omdat die leeg is. Omdat het dood is. Is geen leven meer. Je kunt er wat gerst in zaaien, je kunt er wat tarwe in zaaien, maar het werkt niet meer. En je kunt het ook niet meer gebruiken voor leem, voor pottenbakken. Je kunt er nergens meer voor gebruiken. Nou, begraafplaats dan maar. Heel triest, hè? Dus als je hem niet inschat op de waarde die hij heeft, dan komt daar een dodenakker voor in de plaats. Dat is heel typerend. Welke waarde hebben ze hem toegekend, het volk Israël? Ze hebben hem gezegd, nee, we willen hem niet. Nu ga ik niet verder. Ik ga niet zeggen, dus heeft Israël het totaal verkwanseld. Ze hebben het zodanig versierd dat het helemaal mis is. Dat er geen enkele toekomstmogelijkheid is, dat is wel zo. Waarom? Omdat God zijn volk genadig, hoort u het? Genadig wil zijn, Zacharia 12. Een geest van genade en van gebed ga ik uitstorten en dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Ja, ja, dan heb je weer diezelfde, maar dan zien ze het heel anders en ze zullen rouw bedrijven. En ze zullen bitter leed dragen. En ze zullen zeggen, oh, stomme eenden, waarom waren we zo akelig en zo naar? Maar dan is het herstel. Maar ik wil dit kwijt, omdat Gods plan met Israël weliswaar doorgaat. Maar u en ik staan niet op de bodem van Israël. Dat is niet waar. Nergens staat dat. U bent niet op de bodem van Israël geplant. Gisteravond hadden we een studie over Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok. Nou, Israël was de edele wijnstok uit Egypte geplukt. En in het land geplaatst. En ze zou tot volle bloei komen. Is ook gebeurd natuurlijk, ten dele. Maar daarna is er geen vrucht meer geweest. En dus is die plant, is die wijngaard gesloten. Is het een woestenij geworden. Allemaal terug te vinden in de Jesaja 50, Jesaja 5, Psalm 80. U noemt maar een paar plekken op, maar daar vindt u het. Hoe er niets overblijft van die wijngaard. En nu is de Heer Jezus dat. Uw basis is het werk van de Heer Jezus. Niet Israël. Hij is uit Israël geboren. Wat het vlees betreft is de Christus uit Israël. God gaat straks met Israël echt iets bijzonders doen. Brengt ze terug in het land. Maar ik wil nu zo graag kwijt dat de gemeente niet is een voortzetting van Israël. Dat is het niet. Nog preciezer. De gemeente werd al gezien voor Israël er was. Ja. Nou, de volgende vraag. De buurman zegt weer. Nou, weer een gaatje in je hoofd. Want dat klopt weer niet. Je kunt toch niet zeggen dat jij er eerder was dan Abraham. Nou, dat was ook wel de discussie. Eer Abraham was, ben ik, zei de Heer Jezus. U bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham. Er komt dus die poppentoestand en die 50 van die broodpoppen, dat komt daar vandaan. Ja. Maar de Heer Jezus zei het, en het is zo. Maar jij en ik werden al gezien voor Adam en Eva. Niet alleen voor Abraham, maar ook voor Adam en Eva. Voor de grondlegging van de wereld. Zou je nu een keer durven zeggen, Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u met ons begonnen bent voor wij überhaupt dachten aan u. Voordat we bestonden. Eer ik bestond. Voor de grondlegging van de wereld. Dat was dan ook voor de tijd. Maar in de tijd is Pinksterdag in Jeruzalem. Maar voor de tijd is dat u al gezien werd als een heel bijzonder gezelschap. Door de Vader bedoeld als cadeau, als geschenk. Dat woord viel al tijdens onze avond bij het zingen. Als een heel bijzonder geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Jij bent zo waardevol, zo uniek, zo bijzonder, dat God de Vader jou, en ook mij gelukkig, aan hem wilde geven. Als een cadeau. Je bent een cadeau, een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Dus niet mijn schulddelging is het grote thema. Dat moest ook. Want door de zondeval van Adam en Eva moest daar een offer voor komen. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Maar nu denken wij dat dat het hoogste is. Van, nou, ik ben van mijn schuld verlost. Klopt, ik ben van mijn schuld verlost. Godzijdank. Al mijn zonden, ze zijn verdwenen. Maar dat is niet het hoogste, dat moest. Want ik was al uitgekozen voor Adam en Eva in de schuld kwamen en voordat ik zelf kon zondigen. Dus die schuldproblematiek is opgelost, maar uw hoogste roeping is niet schuldvergeving, maar dan was u weer net als Adam en Eva. Misschien niet in vroom zo, maar dan zat u misschien wel in Irak of zo, in een paradijselijke tuin. Even plastisch, maar zo is het niet. Uw hoogste roeping is dat u aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig bent gemaakt. En dat hij u uitverkoren heeft om een gezelschap te zijn, mij ook. Aangenaam in de geliefde. En dat hij u uitverkoren heeft om smetteloos voor hem te zijn in de liefde. Moet je nagaan waar alles liefde is. Ik weet niet of u ooit... Ik heb het vroeger heel sterk geproefd. Bij ons thuis was er geen liefde. Altijd een beetje bonje en oorlog. En dan kwam je ergens, daar was de harmonie. Daar was de sfeer van liefde te voelen, te proeven. En daar voelde je je unheimisch bij. Daar hoorde je niet bij. Dat was niet jouw sfeer. Jouw thuissfeer was anders. Maar hier ben je uitverkoren om smetteloos, vlekkeloos te zijn waar alles liefde is. Waar geen gram haat is, waar geen wrijving is, waar geen afgunst is, ben je voor gekozen. Dat staat hier. En hij heeft je smetteloos voor hem in de liefde geplaatst. En hij heeft je voorbestemd om zijn kinderen te zijn. Niet omdat hij je gedoogt straks. Omdat hij denkt, nou, ik stel dat spul uit Vroom zo, maar nou ja, we zullen ze matsen. Dus we laten ze gewoon door. Net als je bij vreemdelingen nu in een soort generaal pardon hoort van je. Of nou ja, nog een paar kinderen extra toelaten. Toe, maar nou ja, daar heeft de minister dan de bevoegdheid voor. Lees je in de krant. Zo niet. Jullie horen bij hem. Je bent uitverkoren om een kind, een zoon en een dochter te zijn. Door het geloof in de Heer Jezus, wedergeboren, ben je een kind van God. Maar je wordt uitgenodigd ook een dochter te zijn. En een zoon van een vader te zijn. En dat betekent dat er niet alleen een soort gedoogconstructie is, maar dat het een thuisconstructie is. Daar hoor je. Daar hoor je. Waar is dat? Nou, dat komt allemaal. U voelt het, dat wordt helemaal opgestapeld. En wie doen dat? Dat doen de vader en de zoon. Iedere keer de vader en de zoon. En in hem hebben wij, zegt vers 7 van hoofdstuk 1 van Efeze 1, de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtreding. Dat hebben we ook. Maar dat is niet het eerste. Dat is Godzijdank ook gebeurd. De vergeving van onze schuld. En ten vierde staat hier, in hem zijn we, vers 11, zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alles werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. U bent erfgenaam geworden. De Heer Jezus is erfgenaam van alle dingen. De erfgenaam van alle dingen en u erft ook. En u was er nooit, u hebt dat nooit meegemaakt, u weet niet eens hoe rijkdom daar in elkaar steekt, u hebt van notariële dingen ook geen verstand, maar u bent erfgenaam van God de Vader. Samen met de Heer Jezus. Wij zijn rijk. U bent rijk. En wij maar krabbelen om brood te kopen, ja, komt voor. Ik weet ook wat dat is. Er zijn misschien wel hele moeilijke dingen, maar later leer je daar iets bijzonders van leren, van kennen. Maar hij heeft jou echt uitgekozen om mede-erfgenaam te zijn van hem, erfgenamen van God, tot zonen en tot dochteren bedoeld. Nou, en even, dan moet je durven zeggen, dat zijn dus een paar dingetjes, maar doordat de vader en de zoon zich bemoeid hebben om die gemeente zichtbaar te maken die zij al hadden gezien, voor de vleeswording van de Heer Jezus, dus ook voor de vleeswording van Adam en Eva. Dus die gemeente, die hebben ze, en die hebben ze samen gestalte gegeven, nou eigenlijk moet ik zeggen, door de Heilige Geest, dus met z'n drieën, compleet, Vader, Zoon en Geest, die hebben samen gestalte gegeven aan dat heilsplan wat er al lag, wat vast lag. Dat noemen we wel eens de raadsbesluiten van God. Daar werd het al in terug, was het al in terug te vinden. En nu is het ook een keer zichtbaar geworden. En daar ben jij onderdeel van. En wat vraagt dan de Heer? Nou, probeer nu eens dat te begrijpen. Dat is ook wat Efeze 1 verder zegt. Dan zegt Paulus, nou, dan heb je de Heilige Geest gekregen als onderpand. Dus je kunt het ook al een beetje snappen. Als je de Heilige Geest hebt, wel zonder de Heilige Geest zou je er niets van begrijpen, maar door de Heilige Geest kun je er een beetje van begrijpen. Onderpand van de toekomstige erfenis. Dat is in dit stuk. Ik heb het gelezen met je. En ook nog verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent, dit is echt zo hoor. Het zegel van de notaris zit erop. De hoogste autoriteit heeft daar het zegel op gedrukt. Maar dan zegt Paulus, en nu gaan we bidden. En wat zou Paulus dan bidden? Van Heere zegen deze spijze, amen of zo. Nee, ik wil niet een grapje maken, maar ik wil gewoon zeggen, gaat het dan over onszelf? Over wat we nou nog meer zouden mogen krijgen, nog meer op ons bordje zouden mogen hebben als vast voedsel? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heer, u de geest van wijsheid geven en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dan gaat Paulus, Jullie zijn zulke grote bofferds, zo ongelooflijk veel, ik had een ander woord gebruikt, maar geweldig gezegend, super gezegend. Gaan we bidden dat je er nog meer van mag begrijpen, dat je hem mag zien. Want de Vader heeft zijn Zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En die Vader was erbij toen die Jezus aan het kruis was, daar ben ik mee begonnen. En die Vader heeft ook nu hier het voortouw in die hele ontwikkeling. Het gaat over de Vader die zegt, en hem te kennen, dat is nu eigenlijk wat het is. En dat is zo alles overtreffend groot, dat eigenlijk niet te omschrijven is. En er komt nog één element bij, en dat is misschien wel het moeilijkste om uit te leggen, maar ik wil het toch proberen. Weet je, die gemeente, dat hele rare spul van Vroomshoop en omgeving, dat is zo bijzonder dat het hem, de Heer Jezus, volledig maakt. Dat hij compleet is doordat jij erbij komt. Zonder jou, zonder ons, is de Heer Jezus niet compleet, niet volledig. De completering van hem. En dan snapt u het ineens, misschien hoop ik dat die link ergens in uw hoofd doorgaat. Man en vrouw schiep hij hen. En dan op een bepaald moment komt die vrouw eruit. Iets later dan Adam er was. En ineens zegt hij, ja, bleef vlees van mijn vlees, been van mij mee. Dit is van mij, dit hoort, dit is één. En zo wordt het ook gezoend. Die twee zullen tot één vlees zijn, nota bene. Die schitterende dingen die door de duivel natuurlijk gebruikt worden om alle mogelijke dingen te verstrooien, kapot te krijgen, die zijn in de Bijbel terug te vinden tot het schitterende beginsel van de gemeente, lieve broer en zus, maakt de Heer Jezus compleet als een vrouw die voor haar man versierd is. En de Vader wil dat. De Vader zegt, ik wil dit groepje, deze mensen, wil ik aan jou geven. En samen met jou is het eigenlijk een eenheid. Zonder jou ben je niet eens compleet. Zonder hen ben je niet eens compleet. En wij, waar zouden we zijn zonder hem? Dat wil ik ook graag kwijt, want dat is ook zo. Maar dit is de gedachte van God. Vader, Zoon in de gemeente is een opeenstapeling van hoogheden, van zegeningen, van blijdschap, van grote dingen, van onbegrijpelijk grote dingen, dat je er bijna niet over uitgedacht raakt. En ik weet wel dat het even te veel kan zijn nu, maar toch, probeer het nu eens. Probeer Efeze 1 dan, om 3 uur had u al huiswerk vannacht, om 4 uur neem je dan Efeze 1 en dan ga je dus verder. En probeer dan deze dingen nog een keer naar je toe te halen. Of ga een keer beluisteren. Ga nog een keer dit verhaal naar je toe halen. Niet mijn verhaal. De zuster die zei van, jij moet het doen. Nou, maar ik hoop niet dat ik spreek vanavond. Want ik hoop dat de Heer spreekt. En ja, maar u moet wel gebruikt worden, zei ze daarbij. Ik zei, snap het precies hoor. Heel de spijker op de kop. Dat wil ik ook graag. Maar je kunt het alleen maar verknoeien, hè? De mooie dingen van de God, ik kun je alleen maar nog verknoeien. Nou, dit is de Vader en de Zoon in de gemeente. Dat is heel bijzonder. Dan wil ik daar nog graag een voorbeeld aan vastknopen. Dat komt uit de brief aan de Hebreeën. Dat heb ik wel vaker gedaan, maar ik wil het toch ook graag nog een keer doen. De brief aan de Hebreeën. Dat is een andere naam, Hebreeën is een andere naam voor het volk Israël. Hebreeën werden ze genoemd. Het was ook wel eens een scheldnaam voor Joodse mensen. Maar die brief is gericht aan gelovigen, dus die bij de gemeente van God horen, die gemeente van de Heer Jezus horen. En die kwamen uit de Joodse families. Dus die waren, laten we zeggen, Paulus en zo, die hoorden daarbij. En die 3000 die op die Pinksterdag tot geloof kwamen, die kwamen overal vandaan. Dat waren dus allemaal Hebreeuwse mannen. Dus dit gezelschap is het. En die krijgen een brief. En die kenden het Oude Testament, want daar waren ze in onderwezen. elke Shabbat, elke synagogedienst, studiedienst ging over het Oude Testament. Ze hadden immers het Nieuwe Testament niet. Dus het staat bol van de voorbeelden en de aanhalingen, de citaten uit het Oude Testament. Nou, dat is voor die groep, dat was voor hen gesneden koek. Dat kun je je voorstellen. Als je je even realiseert wie dat waren en wat ze allemaal meekregen van huis uit en ook door de sociale dingen en de geestelijke dingen van de synagoge. Die kregen een brief. Nou, of die brief van Paulus is, weet ik niet. Ik denk van wel, maar dat kan ik toch niet bewijzen. Dus laat dat maar. Hebreeën 1, hoofdstuk 1. En wat zien we daar? God voorheen, Hebreeën 1, vers 1. God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Hier staat gewoon in deze vertaling door de zoon. Het woordje de kun je niet terugvinden, dit woord niet. In zoon, letterlijke vertaling. Dus God heeft middels de profeten van alles gezegd, op allerlei manieren, maar nu kwam hij in zoon. Zal ik het anders laten klinken met de taal van onze serie? De vader kwam in zoon bij hen. Heel precies. En wat zegt hij dan in de hele tekst van Efeze, van de Hebreeën 1? Hij, ik kan daar niet steeds over doorpraten misschien, maar ik wil het toch graag noemen. Ik probeer u het mee te krijgen. Hij zegt heel veel dingen van de Heer Jezus. Heel veel. In hele korte regeltjes. Misschien wilt u het met vingertje erbij. Niet, geen schoonmeester toestanden. Maar probeer het te volgen. Die zoon, vers 2. Die hij, dat is de vader. Die heeft de zoon erfgenaam gemaakt van alles. Daar had ik het net over met u. Weet u nog? Efeze 1. Dat we mede erfgenamen waren. Nou, hij is de erfgenaam van alles. Dat betekent, de Heer Jezus is niet de armoedige. Laat maar zeggen, degene die geen zakgeld kreeg of zo. Of die aan de zelfkant van de maatschappij stond. Hij was. Nou, en hij was rijk. Van hem was alle hotelmagnaten van Israël toen. Maar dat gaat verder hoor. Door wie, dus door die zoon, dus de vader zegt, ik heb door hem, door mijn zoon, de wereld gemaakt. Dus niet alleen hij is de erfgenaam van alles, maar hij heeft ook nog de hele zaak gemaakt. Het is niet alleen de erfgenaam, hij is ook nog degene die het gedaan heeft, die het gemaakt heeft. 3, vers 3. Hij is de afstraling van heerlijkheid, van Gods heerlijkheid. De Heer Jezus straalde permanent af wie de Vader was. Zij ook in het Nieuwe Testament, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, dat staat hier. De afstraling van de heerlijkheid van de Vader. En puntje 4, de afdruk van zijn zelfstandigheid, van zijn wezen. Dat is een moeilijk woord, zelfstandigheid. Zijn wezen. Elke stap die de Heer Jezus deed, elke trede van zijn voet, was een afdruk van Gods wezen. Van wie God ten diepste is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En als u een tekst wilt, Vader en Zoon in de gemeente, nou, elke stap die de Heer Jezus daarin heeft gezet, was een afdruk. Als je een beetje een natuurfilmpje soms leidt, dan zie je een dassenbulletje. Ja, hier is een spoor van dassen of van herten. Nou, je hoort het maar, van een beer desnoods of van een tijger. Maar vervolgens, maar hij, de Heer Jezus, heeft alles getoond wat het wezen van God inhoudt. Wat is het wezen van God? God is liefde, God is licht, God is genade. Nou, ook heilig. Alles van God heeft hij laten zien. En hij draagt ook, puntje 5, alle dingen door zijn krachtig woord, door het woord van zijn kracht. Daar heb ik vaker over doorgepraat en misschien heb u dat gehoord of was u erbij, dat zou best kunnen. Maar het gaat mij ook iets om wat ik zelf leerde van mijn Bijbelleraar vroeger, die ik heel erg hoog had en die heel veel over de Heer Jezus vertelde. Dat heb ik ook een beetje van meegekregen. Misschien, daar moet je dan zelf ook nog een beslissing nemen dat, om dat ook zo verder te willen doen. Maar die vertelde toen al, dat kan ik me nog herinneren, hij kwam bij ons op bezoek en hij sprak dan overdag, 's avonds in onze gemeente. En ik moest nog wel werken en maar 's avonds na de dienst van studie, een uur of 10, dan zaten we nog en tot 3 uur bleven we dan, nou ja, de hele week niet slapen bijna, zo ging het ongeveer. Maar je vergeet het nooit weer, dat je aan de voeten van een soort Gamaliel mocht zitten, want dat zo voelde het wel. En hij zei, daardoor, je moet goed begrijpen, als de Heer Jezus alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, waar komt het vandaan dat je uit een boom een paal kunt maken? En dat je die paal kunt gebruiken voor bouwen of zo. Als God er geen kracht aan geeft, dan zou het houtpulp zijn. Je kunt er nog een dwarsbalk aan die balk bevestigen. Je voelt waar ik heen wil. Ja. Maar als God er geen kracht aan geeft, zou het houtpulp zijn. En er hebben mensen hebben de Heer Jezus genomen en die hebben aan dat hout, aan dat kruis gespijkerd. Waar komt de kracht van die spijkers vandaan? Ja, van God zelf. Als dat niet zo was, was het ijzererts. Los zand. Ja, geen zand, maar los ijzer. En die mensen die sloegen toch die spijkers. Ja, maar als zij niet van God de kracht kregen, dan hadden ze geen slag kunnen uitdelen. Niks. Dan waren ze totaal verlamd geweest. Ik hoop dat je me begrijpt. Dat raakte me toen als een messteek, een dolksteek. Alles is door God zelf in de hand gehouden. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Wie gaf de soldaten kracht om hem te slaan? Hij. Wie gaf aan hout kracht om hem te dragen of spijkers om hem vast te binden, vast te slaan? Hij, alles, dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser, die deed dat. Hij draagt alle, de Vader en de Zoon in de gemeente. Ja, dat gaat wel erg ver. Nou, misschien vindt u het te ver gaan, maar het is wel wat hier staat hoor. Ik sta erop en ik ga ervoor om te vertellen dat dit zo is. En hij heeft de reiniging, vers 6, puntje 6 bedoel ik, dus vers 3 nog steeds, de reiniging van de zonden door zichzelf tot stand gebracht. Nou, dat is makkelijker voor ons. Ja, dat is moeilijker voor hem, maar voor ons is dat kunnen we nog een beetje meekrijgen, want we zaten met die prut, we zaten met die verkeerdheid. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. En daar is hij nu. Door God zelf verhoogd, maar hij is daar ook. Hij is verhoogd. En dan kan ik doorgaan, want vers 5 zegt, en tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ziet u wel, vader en zoon, in de gemeente? Nou, tegen de engelen is dat nooit gezegd. En ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn, het eind van vers 5. En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, dat is de Heer Jezus dus, en laat alle engelen van God hem aanbidden, van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurtoren. Maar tegen de zoon, dus de vader zegt tegen de zoon, wordt gezegd, uw troon, o God. De vader zegt tegen hem, uw troon, o God, u bent God, staat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koningschap is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid, lief en haat, ongerechtigheid. Het is zo'n enorme boost aan informatie over de Heer Jezus, maar over de vader en de zoon. In de gemeente. En wie is het onderwerp? Ja, dat is de Heer Jezus. Daarom mag u oppassen in de genade en in de kennis van hem. Daarom gaat het over de Heer Jezus. Daarom vind ik dat zo belangrijk. Ik wil niet alles doordrammen, maar ik wil zo graag vertellen dat de Bijbel keer op keer, in Hebreeën 1, in Colossense 1, in Efeziërs hoofdstuk 1, in Johannes 1, iedere keer begint in openbaring 1, openbaring van Jezus Christus, om u maar te vertellen hoe bijzonder hij is, hoe uniek hij is. De Vader laat zien wie de Heer Jezus is. Hij doet niets anders. En de Heilige Geest doet niets anders. En de Heer Jezus zegt, en ik laat zien wie de Vader is. Die doet ook niks anders. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En die zijn hier op aarde gekomen, hebben dat werk willen doen samen. En u en ik hebben de zegen daarvan nu gekregen. En we mogen ons verheugen in die enorme, enorme zegen die ons deel is. En nu eindigt, nou het eindigt niet helemaal, in hoofdstuk 10, dat staat even in ons het kleine boekje wat gemaakt is voor deze studies. Dat er een onderlinge bijeenkomst is. Dat staat in de tekst van het boekje. Het boekje ligt dan op tafel, u kunt het nog meekrijgen als u wilt. Misschien heb u het wel bij u. Maar in hoofdstuk 10, daar gaat in diezelfde brief aan de Hebreeën. Ik laat alles los. Laten we de belijdenis, zegt vers 23, laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want de hoop is dat we daar een keer zullen zijn waar hij zelf is. Want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, dat is toegepast. Ik moet erop letten dat jij niet te veel computert of dat je niet te vaak met die telefoon in je hand zit. Of ik moet erop letten dat je niet een keer de krant leest of een verkeerd televisieprogramma ziet. En we gaan elkaar bekritiseren en elkaar in hokjes duwen. Staat dat hier? Nee. Waar moet ik dan wel op letten? Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt. Ik moet erop letten dat we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Goede werken is dat we ook geen wijn drinken omdat ik geen wijn drink? Nee, dat is het niet. Het is het leren kennen van de Heer Jezus. En daar heeft niemand oog voor. Ik ken er maar één die er oog voor had. Ja, even los van elkaar, maar ooit. Ze hebben wel oog van, nou ja, over je auto en ze hebben of je te hard rijdt of dat je misschien verkeerde taal gebruikt of een verkeerd boek leest of nou ja, van alles. Maar het gaat er hier om dat je hem ziet. Let je op elkaar. Dat is weer fitten. Ja, nee, dat bedoelen we niet. Zou je aan elkaar kunnen proeven of dit nog gebeurt? Ja, dat kan hoor. Praat eens met iemand. Wie is de Heer Jezus voor je? En stel die vraag maar eens die ik vanavond ook heb gesteld met Zacharia 11. Wie is de Heer Jezus voor je? Hoeveel is hij jou waard? Lied 178 uit de opwekking. Ik heb het een keer laten zingen, daarom weet ik het nou. Meer dan zilver, meer dan goud. Nou, meer dan dat. En dan zegt oh halleluja. Weet je wel, maar hij is meer dan alles. Maar dat is op elkaar letten. Maar dan gaat het verder. En laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het sommigen de gewoonte is, met elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet. Nou, dat is dus 10 vers 25. Maar het gaat erom, en ook dat is een wettische tekst geworden. Het hangt in gebouwen. Ik ken gebouwen waar ze nog hangen, diezelfde mooie groen geborduurde of van fluweel groen en of weet ik veel hoe het aan, maar het staat er dan op. De onderlinge bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewoon zijn. Nou, dat is een waarschuwing voor hen die er niet zijn natuurlijk. Nou, maar die zijn er niet, die lezen het ook niet, maar die er wel zijn, die lezen het toevallig wel. Nee, maar dat is ook zo'n kromershoepel. Dus daar schiet je ook geen fluit mee op. Maar zo gaat het wel. Het is altijd bedoeld voor die anderen, maar die lezen het op dat moment niet. En als ze het wel lezen, dan geldt het weer niet voor hen. Dus ik wou zo graag anders. Weet u wat het is? Dat het woord onderlinge bijeenkomst is, komt maar twee keer voor in de Bijbel. En dat is in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En Hebreeën 10 vers 25. Een Grieks woord heet episynagoge. En dat betekent bij hem komen. 2 Thessalonicenzen 2. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze bijeenkomst om bij die ene te komen. Dat is de gedachte. En dat is hier ook zo. Bij die ene komen. Als de Heer Jezus dan zo super is, door God verhoogd, op alle mogelijke manieren geëerd, geprezen, gedankt, bejubeld. Het gaat maar door, de hele brief van de Hebreeën door. En er is nu een samenkomst, er is nu een moment dat je bij elkaar komt als gemeente, wat doe je dan? Als de Vader en de Zoon ons zo gezegend hebben en zo bij ons zijn, en dan bij elkaar komen om elkaar te bekritiseren, nee, dus dat is het nooit, dat is nooit geweest. Dat is er wel van geworden, maar het is het bij hem komen en hem bedanken en hem eren en hem groot maken, hem bejubelen en hem aanbidden voor dat wat hij heeft gedaan en wat de Vader en de Zoon samen hebben uitgedacht voor jou. Het is zo groots, zo immens groots, dat we er misschien wel nooit helemaal klaar mee komen, maar daarom, wat onze bijeenkomst nu is, dat gaat straks door. Nog iets. Zou dit alleen gelden voor de samenkomst die bij u in de gemeente, laten we zeggen, zondagsmorgens om 10 uur is? Of om 9:30 of om 10:30, ik weet niet. Nou, antwoord nee, van geen kant. Dat heb ik ook, zo vaak als ik kon, heb ik dat ontkend. Misschien heb u vannacht een heel mooi moment. 3 uur had u al bezet, 4 uur had u bezet. Misschien heb u om 5 uur een moment dat u denkt, ik kan toch niet meer slapen, Heer Jezus. Maar ik wil graag even met u praten. En God de Vader, ik wil ook graag even met u praten. Ik wil u graag bedanken. Als je de Bijbel staat, gaat studeren. Ik had vanmorgen tijd om te studeren. En vanmiddag ook een stuk. En er zijn de momenten dat ik mijn ogen dicht doe. Dank je wel, Heer Jezus. Dank je wel dat ik even bij u mag komen. Even met u mag praten. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat is niet gekoppeld. Ik geloof dat de samenkomst van de gemeente ook dat karakter moet dragen. Absoluut. Maar het is niet het enige. Het is ook het moment dat u samen met de Heer Jezus, samen met de Vader praat. En dat u blij bent. Nou, probeer dat maar eens. Nou, dus 3 uur, 4 uur, nu 5 uur. Als kapstokje mag ik het gebruiken zo. Dat je moment neemt om de Vader te bedanken voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. En de Heer Jezus bedanken voor wat hij heeft gedaan. En het zo rijk is dat je dit allemaal als een pakket in de schoot geworpen krijgt om te zeggen, ja, dat is omdat de Vader en de Zoon in de gemeente kwamen, is dit gebeurd. En daarom wordt die gemeente zo uniek. Soms verknallen wij het door ruzie en verdeeldheid. Paulus waarschuwt daarvoor. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Cape. Enfin, u kent die teksten wel. Maar dit is de insteek. En als dit gebeurt, dan moet je eens kijken wat er in je eigen hart verandert. Want daar wordt een soort frisheid ontdekt. Dat is opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Dat gebeurt er. En als dat gebeurt, gaat de gemeente bloeien. Het begint bij jou. Niet bij die ander die het verkeerd doet, maar bij jou. Het heeft geen zin om naar die ander te wijzen. Het gaat om jou, om jouw onderlinge bijeenkomst, om jouw samenkomst met hem. En dit is uniek. En dan is nu, ben ik ook weer terug bij af. Want in Johannes 14 zei de Heer Jezus, en als je mijn wil doet, dan komen de Vader en ik bij jou. En dan hebben we een maaltijd. Dat zeggen ze daar, Johannes 14, daar ben ik mee begonnen vanavond. Onderlinge bijeenkomst. Dat is die bijeenkomst van ons. Daar hoor ik bij. Bij dat gezelschap zit ik. Hij in mij, de Heer Jezus in mij, de Vader en de Heilige Geest. Een stukje vaderhuis, nu. En straks volkomen, voltooid, prachtig, eindeloos. De Heer zegene ons. Amen. Vader, ik wil u zo danken voor dit moment. En u danken voor uw woord. U danken dat u zo prachtig in uw woord hebt verteld wat de gemeente in uw oog is. En dat u dat samen met de Heer Jezus deed. Vader, de Heer Jezus deed het werk, maar u was erbij en het was ook afgesproken werk. Het was samen overlegd. Het was een vastgelegd besluit. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat is gebeurd en de Heer Jezus heeft het gedaan. En de Heilige Geest is gekomen nadat we geloofden. Maar de Heilige Geest werkte al voor we tot geloof kwamen aan ons. Maar woont nu in ons. En nu zijn we gezegend met alle geestelijke zegen. We zijn zo rijk, zo onnoemelijk rijk. En we, gedragen ons soms als armoedzaaiers. Ik wil u beleiden dat we dan naar de omstandigheden kijken en naar wat er allemaal niet goed is kijken, maar niet meer zien naar hem die wel goed is. Ik wil u zo bidden dat ons oog daarop is gericht geworden vanavond en dat het ook doorklinkt tot vannacht, misschien tot morgen en overmorgen. Ik wil u zo vragen om een bijzondere zegen uit uw woord voor ons allen door uw Heilige Geest. En dat wilt u graag doen, want u houdt van ons. De Vader zelf heeft u lief, zei de Heer Jezus. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel.